De stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte. Dat was Matteüs 5 van de versen 13 tot en met 16. Ik lees daar alleen het laatste vers van voor. En of we zover komen weet ik niet, maar dat zien we wel. Matteüs 5 vers 13 tot en met 16 en ik lees daarvan alleen voor het laatste vers. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Tot zover. Letten wij op een koninklijke proclamatie. Voordat we op deze woorden zelf letten, moet mij in dat verband toch iets van het hart. Wel is dit. Je weet, en dat reken ik mij in de eerste plaats onder, maar dat een mens ontzettend gauw genegen is, als die wat hoort, om een bepaalde kenschetsing te geven van iets. Bijvoorbeeld, dat is verbond der werken. Of het verbroken verbond der werken. Of dat is, ja, dat evangelie. Nou is dat verkeerd. Nee, dat is niet verkeerd. Als de grond voor is. Als de grond voor is. Als dat zo is in uw oren, mag je dat gerust zeggen. Je zegt, nou, dat is een prediker van het dierbaar evangelie. Of, die zit tot over zijn oren in het verbroken verbond der werken. Dat is dan in de eerste plaats natuurlijk voor u persoonlijk. Toen Huntington dat boek van Bunyan geschreven had over werken, werk en genade, geloof ik dat heette, ik weet niet zo precies meer, beschreef Huntington dat hij met een paar bladzijden te lezen al ontdekt had dat zijn broertje nog dat over zijn oren in het werkverbond zat. Maar zoiets kun je natuurlijk niet nadoen. Je kunt niet zeggen van, nou, die Bunyan die zat ook tot over zijn oren een echte werkverbonder. Nou, dat voel je aan. Maar ik wou er alleen maar dit mee zeggen. Als je iets beoordeelt of je geeft een bepaalde kenschets ergens van, dan moet dat grond hebben. Dat moet zomaar niet uit de lucht gegrepen zijn, omdat je een term of een uitdrukking hoort die je misschien niet begrijpt of waar je de bedoeling niet van snapt. Ik blijf zeggen, je moet er wel altijd goed naar luisteren en vraag aan de Heer om onderscheidende kennis, of dat hij ons wil leren te onderscheiden tussen werk en genade. Want dit is wel uiterst belangrijk. Want als het uit de werken is, dan is het naar verdiensten. Dan zijn we allemaal verloren. En is het uit genade, dan is het uit die God die roept. De doden tot het leven. Dan is er nog iets. Ja, u vindt het misschien, zeg, waarom is dat nodig om dat erbij te zeggen? Er is nog iets. Het heeft mij altijd verbaasd dat velen zo weinig een persoonlijke mening of gedachte durven te zeggen. Niet, wij moeten ons niet indenken dat 20 eeuwen woordverkondiging, dat wij ons op een bepaalde hoogmoedige manier daarvan kunnen distantiëren en zeggen, ik heb het warm van boven. Dat heb je nogal eens, maar dan kun je het meestal wel merken ook. Nee, dat kan niet. Dat zou een grenzeloze hoogmoed zijn. Als wij zouden ontkennen dat de neerslag van even lange schriftuitleg, al heb je nooit op een school gezeten, of op een academie of hoe dan ook, dat wij toch allemaal in meer of mindere mate daardoor bepaald en gevormd worden. En die zegt dat die niet waar is, dat dat niet waar is, ja, dat moet dan wel een allerbijzonderst mens zijn. Die gelijk al zelf in dat korte leven, dat al dat inzicht in dat korte leventje van de Heilige Geest heeft gekregen. Ik zeg niet dat de Heilige Geest dat niet kan, maar als wij zeggen dat de Heer middelijk werkt, doorgaans, dan geloof ik dat je op niet zo heel veel uitzonderingen moet rekenen. En trouwens, wij worden eigenlijk al min of meer gevormd door onze ouders, ook wat de uitleg van het woord betreft. En die weer, als ze Godvrezende ouders hebben gehad, door hun ouders. Dat in de eerste plaats. Maar ik vind het pijnlijk worden als de prediking al te veel overgaat hellen naar een reactieprediking. Natuurlijk, elke actie ontketent een reactie. Laat ik dat nou eens proberen duidelijk te maken. Ik hoop dat we het begrijpen met elkaar. Dat ik niet te moeilijk ben erin. Als je nou een hele, wat de mensen noemen, een hele goede dominee hebt. Een van de weinige lichten in Nederland. Je zou zeggen, dubbel recht. En hij komt bij zo'n schriftgedeelte. Dan merk je dat zo iemand vaak vanuit zijn dogmatiek, vanuit zijn ligging, zo'n schriftgedeelte verklaart. De een begint te galmen als dat nou eens waar zou mogen wezen, maar mensen. Hij is het licht der wereld, hoor. Als hij maar nooit denkt dat jullie... Ja, dat klinkt natuurlijk wel aardig. Maar hij moet dat woord verklaren. Gij zijt het licht der wereld. Hij moet niet gaan zeuren. Hij moet niet in de schuld gaan kruipen door met wat zoete woorden en ernstige woorden en jammerende woorden zo'n schriftgedeelte eigenlijk te verknollen. Door gewoon net te doen alsof er hier niets staat. En dan een stukje van zijn eigen godsdienst naar voren gaat brengen. En als hij dan bij vers 16 komt, laat uw licht al zo schijnen dat u goede werken mogen zien. En uw vader die in de hemel is verheerlijk, om dan een verhandeling te gaan geven van de predestinatie. Dan zeg ik, ja, dan moet je over Romeinen preken. Heeft de pottenbakker geen macht over het leven? Maar je moet niet proberen ergens onderuit te wringen je eigen. Hè? Doordat je zo'n soort godsdienst hebt die helemaal bepaald is. Door je ligging en door je dogma. Door je hele denken. Want dan schrik je alleen al van het woordje wereld wat hier staat. Dus ja, ja. Ja, dat moet je goed begrijpen voor mensen. Moet je zus of moet je zo. Voel je? Dan kom je op een punt dat je zegt, ja. Daar wordt nou een hele hoop waarheden op zichzelf staande. Waarheden soms nog te onpas naar voren gebracht. Die horen hier helemaal niet bij. Zo lag dat niet toen de meester ging spreken. Nou, dan heb je een ander. Die is weer doodsbang. Dat, ja. Ja, die mensen die het maar zo naar zien. En zo somber zien. Die vergeten dat wij het licht van de wereld moeten zijn. Het staat er. En het zout. Er gaat niks van ons uit. De wereld moet dit kunnen zien en dat, en dan hoor je die gesprekken aan. die gaat weer precies de tegenovergestelde kant uit. En dan zijn dat in zijn uitlegkunde, zijn dat dan weer juiste stukjes in de Bijbel, waar die ander dan heel goed mee op zijn hersens kan slaan, dat hij eens wat actiever moet wezen. En dat je maar niet alles op zijn beloop moet laten. Want een christen is geroepen tot arbeid, tot actie. Voel je het? Nou, ik weet niet wat erger is, het is allemaal niet goed, trouwens van ons deugd toch niet. Maar ik bedoel, ik wil er alleen maar zeggen, wat een bevooroordeelde vooroordeel, wat een eigen mening, ja, en dat, ik preek tegen mezelf ook hoor, dat een mens een tekst kan lezen en zit te praktiseren, ja. Ja. Ja, hoe moet ik dat nou zo uitleggen? Dat ze toch vooral niet denken, dit of dat of zus of zo, dat je er gewoon mee in zijn maag. Ik heb wel eens gedacht, als de Heere die Bijbel ter correctie had gegeven, of dat we nou supralapsaristen zijn, of infralapsaristen, of oud gereformeerd, of hervormd gereformeerd. Maar als we naar al die kerken en ouderlingen en dominees de Bijbel ter correctie hadden gestuurd, dan hield je misschien een kwart over, een kwart dierbare woordjes. Voor hem was het dit en voor hem dat. Maar de rest, ja, maar dat klopt niet. Dit is dode lijdelijkheid. Ja, dat is grappig. Dat is remonstrantisme. Dat schrappen we ook, de ander weer. Voel je wat ik bedoel? Ik zeg heus niet dat je met de Bijbel alle kanten uit kan. Zo bedoel ik het. Ganselijk niet. Maar ik bedoel maar, wat hebben wij alle van nodig? Om aan de Heere ook te vragen om verlichting in het aangezicht van de Heer Jezus, maar ook niet te wetend, laten we zeggen, de schrift te benaderen. Ik maak dus een opmerking tegen iemand, die schoot te lachen en zegt, ja, kom nou, dat kan niet. Dat kan niet. Ja, maar wist u dat dat in de Bijbel stond? Dat heb ik nooit gehoord. Ik zei, nee, daar wordt er ook meestal niet over gepreekt. Ik haalde iets aan van Titus, om zich te benadigen om goede werken te doen, want dat is nuttig en aangenaam voor God en mensen, zoiets in die zin. Die mensen verschoten gewoon een beetje. We zijn toch niet rooms? Ik zeg, nee, daarom juist. Daarom juist, omdat we niet rooms zijn. Voel je, daar voel je nou weer iets in aan dat je zegt, hé, ja die mens die schrikt zijn eigen ongeluk. Goeie werken, schijt toch uit man, goeie werken. In plaats dat hij nou blij is dat de Heer die walmende pit nog verdraagt en die rokende vlas wiek niet uittrapt, en dat hij erin verootmoedigd wordt, komt hij direct met zijn weten naar voren. Nou, dat geloof ik niet hoor. Dat heb ik nog nooit gehoord. Want? Ik denk, ja, wat typisch is dat in het leven, hè? Wat hebben wij, u, ik, zeker ook de prediker, altijd voor zich persoonlijk nodig? Verootmoediging. Als het gaat over het woord van God. Nou zegt de Heer tegen zijn discipelen, gij zijt het zout der aarde. Ik heb expres erboven geschreven een koninklijke proclamatie. Een proclamatie, dat is een afkondiging. Waarom? Wel, er staat boven, dat hebben de mensen erboven gezet, de roeping der discipelen. Dat kun je goed uitleggen. Je kunt ook verkeerd uitleggen. Je kunt zeggen, kijk eens, wij moeten zout zijn. Wij moeten een stad op een berg zijn. Een licht in de wereld. Wij moeten de kaas op de korenmaat zetten. Dan leg je het verkeerd uit. Als je het woord roeping zo uitlegt. En als tegenargument, als tegenweer, heb ik niet gesproken over roeping, maar in de eerste plaats, er zit veel meer aan vast, over een God, een koninklijke proclamatie. En als we dan trachten een ogenblik in te denken de situatie, die we bij de zaligsprekingen menigmaal hebben aangehaald, daar staan die discipelen, die vissers, mannen, grotendeels, uit Galilea. Merendeels ook ongeletterde mensen, arm van geest. Zijn zij het zout der aarde? Nee, dat zijn ze niet. Wie is dan het zout der aarde? Dat moet je vragen aan, dan laat ik zeggen, de fariseer Simon en aan Caiaphas en Annas, zijn vader, en misschien ook wel een beetje aan Nicodemus en de jonge Paulus, die weten daar het antwoord wel op. Maar niet die mensen die daar staan. Die zouden daar geen antwoord op kunnen geven. Maar de bekeerde mensen wel. De schriftgeleerden, de fariseërs, de wetgeleerden. Want die zouden onmiddellijk gezegd hebben. Dat is ook uit de rabbinistische literatuur van die tijd ook bekend hoor. Dit zijn geen smoesjes die ik vertel. Zo beschouwden zij het. Inderdaad, ik leg ze niet maar wat op de lippen. Maar het was inderdaad zo. Dat zij zichzelf beschouwden. Of het zou de raad. En de rest. De rest. Bestaat nog om ons wil. Het zou de raad. Wij zijn de kurk. Waarom denk je dat? Schriftgeleerde, fariseer, mens. Want dat vergif heeft ieder mens in de. Waarom denk je dat nou? Nou, je zou kunnen zeggen, omdat er geen grijntje kennis van God is, nog van zichzelf. Dan is het kort beantwoord. Maar ik wou toch iets dieper erop ingaan. Wel, waarom ik dat denk, dat is heel eenvoudig. Dacht je dat ik voor niks zoveel verstand van de wet had en van de profeten? Wie bidt er iedere dag, zoveel keer per dag, om het behoud van land en volk, kerk en staat als wij? Voor iedereen zichtbaar. Je kunt het toch gewoon zien aan ons. Dat wij het zout der aarde zijn. Dat kun je toch zien? Anders moet je wel blind wezen. Of dacht je soms, stomme Galilee, dat jij dat was? Nee, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet. Wij? Nee. Voel je? Voel je zo als nou die zaligsprekingen. Dat waren net van die bliksemschichten bij een heldere hemel. Want de hemel stond wijd open. Voor het zout der aarde. En nou opeens komen er van die bliksemschichten die nergens op slaan. Die nergens op slaan. Want als je daarbij staat, en er stonden fariseeën en allerlei mensen bij, en er staat daar zo'n, nou ja, wat is dat nou, wat zijn dat nou voor lui? Die? En dan zegt de meester niet alleen dat ze zalig zijn en God zullen zien en blijdschap zullen ontvangen, maar hij zegt, gij zijt het zout der aarde. slaat nergens op. Je zou zeggen, het is die taak niet beschreven, maar anders zou je zeggen, als de mens gedachten uitspreekt, zou je zeggen, ho, 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 en mij dan? Mij dan? Voel je hoe dit mes naar alle kanten snijdt? De dubbelrechtse, die durft het niet te zeggen. Gij zijt het zouder haden, want de mensen zijn allemaal onbekeerd. Misschien dat er nog één zoutje bij zit. En de ander, die naar de andere kant schiet, die kijkt ook even verbaasd op. Die zegt, ja, 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 maar wacht eens even. Ja, zeker, wacht eens even. Wat wou je dan zeggen? Hoe wou je het uitleggen? Als je denkt dat het schriftverwringing is of schriftverdraaiing, dan zeg ik, wil graag luisteren. Wat wil je dan doen? Wil je, dat staat er toch niet? Gij moet het zouderaden zijn? Dat staat er toch niet? Dan doe jij een inlegkunde. Ja, maar wij moeten, vraag het dan aan discipelen. Zoals die het staan en zegt, jongens, zijn jullie het zout van de aarde? Ik zou zeggen, oh nee. Wij? Nee. Ze kijken, vooral in het begin van de periode van de Heer Jezus, kijken ze nog heel hoog op tegen al die eikenbomen der gerechtigheid, de kurken waar het land nog op drijft, en om wiens willen straks de verlossing zal komen, als eerst hun meester maar eens wat meer op gaat treden. Dan zullen ze eens wat anders zien. En wie weet kunnen ze het dan nog worden, het zouden raden. Ons volk. Voel je hoe wonderlijk het eigenlijk is. De omgeving van deze woorden. De mensen tot wie het gesproken wordt, heeft zijn ogen op over zijn discipelen. En de bom die eigenlijk inslaat bij de omstand. Nou, je kunt er veilig van op aan die humoristisch geweest zijn zeggen, en die zijn naar huis gegaan. Nou, zoiets hebben we nog nooit van zijn leven gehoord. Moet je nou toch zorgen? Ik vond het toch leuk, want die fariseeërs, nee, als je die had zien kijken, weet je wat er gebeurd is? Die rabbi van Nazareth, die zei tegen die visserslui daar, gij zijt het zouder aarde. Voel je? Maar ja, je kunt erom lachen, schik om hebben, enzovoort. Nou, en ze stonden er net bij te kijken of dat ze geen 10 konden tellen. Zo stonden ze erbij, die Galileërs. Of dat ze zeggen wilden, waar heeft hij het nou toch over? Wij het zout der aarde? Ik geloof dat ze het zelf ook niet begrepen. Zo menig een heeft gepraat daarover, dat voelt u wel aan. Dat maakt het ook zo levend, hè. Dan hoef je geen allerlei dogmatische leerstellingen bij tevoorschijn te halen. Dat pluiswerk, nee. Nee, dat is zo die levende verkondiging van de Heer Jezus. Gij zijt het zouder aarde. Hij proclameert dat. Hij verklaart dat. Waarom? Waarom doet de Heer dat nou? Is dat omdat hij in die mensen wat ziet? Die zegt bij die fariseeërs vergeleken, eensdeels is het waar hoor, zijn dit nog betrekkelijk eenvoudige, gezonde, niet zulke gecompliceerde mensen als die schriftgeleerden allemaal bij elkaar. Er zat ook wat in. Maar toch, dat is de reden niet. Dat is de reden niet. Nee, het is niet zo dat de Heere zegt, er moet maar eens even een frisse wind waaien. Deze vissers, die zijn nee. De Heere proclameert dat, spreekt dat uit, kondigt dat uit, roept dat uit. Omdat ze bij hem horen. Wat zeg je? Ja, omdat ze bij hem horen. Want als er staat, gij, mijn kinderen, mijn jongeren, mijn discipelen, gij zijt het zand der aarde, dan is die fariseer het niet. En Paulus ook niet, al is hij nog zo vroom in zijn eigen oog. En Simon, de schriftgeleerde, ook niet. Maar zij zijn niet. Je moet eens indenken wat dat betekent. Dat woord sluit in, maar dat woord sluit ook uit. En wat wij uitsluiten, wordt door dit woord ingesloten. En wat wij insluiten, wordt door dit woord buitengesloten. Van nul en geenerlei waarde geacht. Zo haast zeggen, de knuppel valt in ene keer in het hoenderhok. Gij zijt hetzelfde aarde. Nou, dan moet er een komen die dan nog ons wil wijs komen maken wat wij moeten. Wat wij moeten. Er is maar één, in één opzicht sprake van hetzelfde raden. Jullie horen bij mij. Ik heb jullie geroepen. Volg hij mij. En ze hebben hun netten verlaten en zijn hem gevolgd. Dat betekent, wat ze ervan allemaal begrepen hebben, doet helemaal van geen betekenis. De Heere brengt het net zo ver als dat waar hij wil. Maar dat betekent dat ze dat woord hebben geloofd. Dat woord met macht. Volg hij mij. En of dat iemand hinkend erachteraan gaat, of zingend, of hoe dan ook, dat is geen punt. Maar gij zijt hetzelfde raad. Die met de mond beleiden zal. En met het hart geloven zal. En hoever het dat strekt, dat weet de Heer. Want het is allemaal zijn eigen werk. Gij zijt het zout der aarde. Indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Zout. Ja. Er zijn geleerde mensen uit later tijd, ook onder de Joden, die hebben erom gelachen. Hoe kan zout nou smakeloos worden? Zout. Goed. Het is nog niet zo dom als dat de mensen denken. Want zout kon wel smakeloos worden. Als je het maar goed verstaat en onderzoekt hoe dat in die tijd was. Daar had je geen busje Jozo zout. Of dat nou een jaar of twee jaar oud is, het blijft maar zout. Maar dan was dat natuurzout. Dat was niet zo mooi wit. En dat wisten die vissers heel goed, want dat deden ze ook over de vis. Die stukken sloegen ze kapot en die maakten ze fijn. Allemaal een beetje groezelig in onze ogen. Of ze gooiden die stukken eroverheen als ze die visjes hadden die ze moesten gaan verkopen. Maar in het oosten vooral, het is zo bedorven. Maar dat zout, dat weerde voor enige tijd het bederf, het rottingsproces. Maar nou kon het zijn dat bijvoorbeeld zo'n stuk zout een beetje nat geworden was. Van de regen, van de dauw of wat dan ook. En dan droogt het zout eruit. En je hield dat grauwige spul over waar de minste zout in zat. Dan kon je het proeven. Nou, nee. Laf een beetje. Nee, niet echt zout. Ja, dat kan. Dat kan. Omdat het ongeraffineerd zout was, laat ik het zo maar zeggen. En waar allerlei andere stoffen en verbindingen in zaten, komt door het vocht of door water. En, nou ja, ook als je het bij de vissen lag. Een stuk zout, dan kon je niet zeggen, ik spoel het even af. Maar het zout trok eruit. En hield een stukje over, dat stonk een uur in de wind, naar de vis. Als je er aan likte, vis. In plaats van zout. Ik voel het is wel degelijk op de waarheid gegrond. Indien nu het zout smakeloos wordt. Waarmee moet je dan zouten? Hoe moet je dat zout nou zout maken? En hoe moet je die vis nou inzouten? Waarmee moet je dat nou doen? die vis. Want het zout is bederverend. Die trek zit hier sterk in. Bederverend. Het weert het verrotting en het verteringsproces. Het is een bewaarmiddel, zou je zeggen. Maar als dat zout nou smakeloos is, dan heb je er niks meer aan. Zeg je, nee, gooi maar weg, het dient nergens. Dan deugt het ook nergens meer toe ook. Je hebt er ook niks meer aan ook. Het is alleen maar goed om buiten geworpen worden en op een of ander paadje, om een paadje een beetje op te hogen of zo, om door de mensen vertreden te worden. Daar is dan ook goed voor. Net als de uitgebrande schimpels van de kolen. Zout. De werking is u bekend. U weet dat bij alle offeranden werd ook zout gebruikt. Bij het sluiten van een verbond werd ook wel zout gebruikt. Er werd ook sprake van een trouw- en zoutverbond, een oude uitdrukking. En dat zout bij het verbond, dat wees op de bestendigheid van het verbond. Waar geen bederf in mocht komen. Wat moest blijven staan tot in eeuwigheid. Dat was het. De bedoeling van het zoutverbond. Nou zegt de koning in een proclamatie. Tegen de in het oog van iedereen flauwe mensen. Gij zijt het zout der aarde. Nogmaals. Waarom? Jullie horen bij mij. Ik spreek het woord van mijn vader tot u. En gij moogt de stem horen. Ik heb u dat woord laten horen en ik ben het woord. Het enige woord dat jullie ziel van de eeuwige vertering en verrotting kan vrijhalen. Waardoor? Door mijn eeuwig blijvend, levend en krachtig woord. Want alles vergaat. En alle vlees is als gras. Maar het woord onze Gods bestaat tot in eeuwigheid. Dat woord is het enige dat in de handen van God de Geest het bederf doorbreekt en de ziel bewaart en redt en leidt en bestuurt. Ja, gij zijt het zout der aarde. Dat is een proclamatie. Je kunt zeggen, er staat toch maar, gij zijt het zout der aarde. En er staat toch niet, mijn woord of mijn geest of dit of dat is het zout der aarde. Nee, maar je bent er ook met me eens dat die mensen niet zout waren van zichzelf in die zin. Dat voel je toch wel aan. Nee, die mensen waren van vlees en van beenderen en een geest. Als er hier staat, gij zijt het zout der aarde, kan alleen het vlees geworden woord dat zeggen. En dan is het ook alleen maar zo omdat hij het gezegd heeft in de eerste plaats. Als zou je zelf vinden, ik ben zo flauw en zo reukloos en zo smaakloos als maar zijn kan. Ik moet mezelf aanklagen vanwege mijn eigen darheid en ellendigheid en noem maar op. En ik maak de schuld nog dagelijks groter met gedachten, woorden en werken. Maar waar hij zegt, gij zijt het zout der aarde, dan kan hij dat niet zeggen om onze kwaliteit. Maar dan kan hij dat alleen maar zeggen vanwege het eeuwig blijvende van zijn levend woord en vanwege zichzelf. Zien denk je, nou zit je toch in de dogmatiek. Nou, dat bedoel ik toch niet. Nee. Dat bedoel ik toch niet in de verkeerde zin. Ik zeg niet dat dogmatiek niet goed is, maar zoals ik vanavond zei, dat het wel eens zo kan bepalen als een mens ergens over spreekt of denkt. Maar zo bedoel ik. Laat het toch zo zien, die arme sloepers in de ogen van de hele omgeving, hè? Die zo weinig wisten en zo dom waren. En je kan wel zien, wat voor jongeren dat die rabbi heeft. Ons krijgt hij niet. We zouden ons doodschamen om bij zo'n man in de leer te gaan en om achter zo'n man aan te lopen. Dan lag het bij de fariseer. Heeft iemand van de overste in hem geloofd? Nicodemus? Je begint toch zeker ook niet te twijfelen. Heb je ooit gehoord dat er uit Galilea een profeet opgestaan is? Zo stonden de papieren. Die zou je ook uit je hoofd gaan. Dus wat geen zout is in zichzelf, in de ogen van de godsdienstige mensen, bekeerde mensen, in de ogen van de schriftgeleerden, de fariseers en de wetkenners, verklaart hij te zijn hetzelfde. Nou, dan kan het ook niet anders. Of de Heer Jezus doet dat als het woord van God en door de kracht van het woord van God en door ze in te sluiten in het woord van God, als hij gaat zeggen, gij zijt het zout eraan. Indien nu dat zout smakeloos wordt, daar komt de letterman aan, die zegt, ja, je bent er zeker wel mee eens dat er geen afval der heiligen is. Je bent er zeker wel met me eens dat wat eens een goed begin, dat kan buitengeworpen worden. Of van de mensen vertreden. Nou, dat kan nooit als de Heer Jezus zegt. Gij zijt het zouder aarde, dan ben je het, voor eeuwig. Er nooit iemand bedrogen mee uitgekomen. Want die heeft lief gehad met een eeuwige liefde. En die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. Vrede week hebben wij in hoofdzaak het 13e vers overdacht. Gij zijt het zout der aarde, indien u het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en van de mensen vertreden te worden. We hebben de klemtoon laten vallen op de proclamatie. Niet, gij moet dit of dat zijn, maar gij zijt het zout der aarde. En we hebben ook gelet op allerlei manieren waarbij men of in het verbroken verbond der werken terechtkomt, of dit woord net zo lang wringt in allerlei bochten dat we er denken met God en met ere af te zijn. En dan krijg je dat bekende verhaal met al die stereotype uitdrukkingen. Wat wij zijn, die oude mens en dit en dat. Maar het doet geen cent. Men is er geen ogenblik van zelf geschrokken. Of men buigt ook niet het hoofd voor God. Om te vragen of hij ons genadig wil zijn. En door zijn onweerstaanbare kracht ons te verlossen van alle ongerechtigheden. Het mes van het woord snijdt naar twee kanten. En daarom is zowel het een als het ander niet de mening van de Heilige Geest. We hebben ook gelet, en omdat ik daar nog even op terugkom, ga ik daar nu niet verder op in, wat dat betekend heeft toen de Heere deze woorden uitsprak in zonderheid tot zijn discipelen, met daar op de achtergrond al die andere mensen, waaronder ook schriftgeleerden en fariseers, zich ongetwijfeld hebben bevonden. Wat een voor het verstand, wat een waanzinnige indruk dit gemaakt moet hebben op deze mensen. Dat daar die Galileërs zo worden aangesproken. En dan in de vorm van een proclamatie zonder meer. Ja, en ze hebben er zelf ook geen raad mee geweten. Gij zijt het zout der aarde. We hebben gelet op de werking van het zout, het smakeloos worden van het zout enzovoorts. En nu wilde ik verder gaan, want de Heer gebruikt nog enkele gelijkenissen in zijn bergrede. Dan gaat de Heer zeggen in vers 14, gij zijt het licht der wereld. Nee, dat is ook wat, want er staat geschreven, dat weten we allemaal wel, dat woord tot die bekende teksten. Ik ben een licht, gekomen in de wereld. Opdat een iegelijk die in mij gelooft in de duisternis niet blijven. Ik ben het waarachtige licht. En het waarachtige licht schijnt nu. Hoe kan de Heer nou tegen zulke duistere mensen zeggen, gij zijt het licht der wereld. Ja, dat kan ik ook niet begrijpen. En dat hebben de discipelen ook niet kunnen begrijpen. Gij zijt het licht der wereld. Dat lag op een heel ander vlak van, nou ja, laten we zeggen, zoals het toen in de kerk gesteld was. Want in de kerk was het zo gesteld, wij zijn het licht der wereld. Zo was het gesteld. Nou ja, ter wereld, dat moet je dan met een korreltje zelf nemen. Maar laten we zeggen, van ons volk, van onze klasse, hè, van onze richting, waren de leidslieden, de theologen, het is in de rabbijnse literatuur geen onbekende uitdrukking dat zij zichzelf bevonden te zijn de lichten der wereld. Dat blijkt ook als Paulus zegt, gij betrouwt uzelf een leidsman der blinden te zijn. En een licht. Dat denkt u van uzelf. Schrijft hij aan de Romeinenbrief. In de Romeinenbrief. Hoe de Jood dat dacht. Dat hij een licht was voor de blinden en de onwetenden. Een leidsman. Maar je voelt wel aan dat er een groot verschil is. Of dat wij onszelf proclameren, of elkander trachten op te zwiepen om lichten der wereld te zijn en te goed te zijn. Of dat je geen centje hebt om te betalen en daar staat die wonderbare heren en zaligmaker en ze zijn nog maar zo kort met hem op pad eigenlijk, achter hem aan. En dat hoort dan tot zijn verkondiging dat hij zegt, gij zijt het licht der wereld. Je voelt net als bij dat zout, dat dit een verbijsterende indruk heeft gemaakt op de mensen. En zeker op de leidende geestelijkheid, die van terzijde de zaak zo is aanhoorde. Dat die rabbi van Nazareth zulke mensen verklaart als lichten der wereld. Dat is iets onbegrijpelijks. Zij die zichzelf betrouwden een licht der wereld te zijn en der heidenen. Die stad en land afreisde om een jodengenoot te maken. En die leefden in hun waarneming bij het licht van Mozes. Daar leefden ze bij. De wet. Op die stoel waren ze gezeten. En daar waren ze ijverig mee bezig. En inderdaad, het gebod is een lamp. En het woord is een licht. Maar als je denkt dat jij met de wet een licht kunt worden en met het woord, voel je, dan is dat toch wel wat anders. Als ik door middel van de wet een licht ben, tot verlichting van de heidenen, en van mijn domme volksgenoten, die niet zo bij zijn in al die wetten. En ik ben door middel van het woord, heb ik mijzelf tot een licht gesteld, en leraar in Israël. Je voelt wel aan, dan krijg je toch altijd weer die oude en steeds weer terugkerende lijn, dat oude refrein wat de mens gewoon ingegoten zit. Kijk eens, wij hebben de wet. Wij hebben het woord. Wij hebben de instituties. Wij hebben een grote erfenis van de Vader. Wij zijn bijzonder bevoorrecht. Wij hebben tientallen kerklichten of hemellichten aan de Nederlandse kerkhemel. Van toen en van toen en van toen. En nou is het onze zaak dat wij daar een goed gebruik van maken. En dat wij ook natuurlijk bij die mensen vergeleken, zegt de dominee, zijn wij maar kleine flikkerende pitjes. Ja, je zou het haast geloven. Want bij die godzalige die en die vergeleken, nee mensen, dan zou ik zeggen, zo praat dan de dominee, dan kun je met meer stichtingen preekie thuis lezen als hij bij mij in de kerk zit. Want dat waren licht. Nou, je zou zeggen dat de mens die uit elkaar klapt van zijn leugens en van zijn hoogmoed, de nederige hoogmoed, dat is nog een wonder. Dat is een gedurig wonder. Om zo te praten. Maar het is diezelfde lijn. Diezelfde lijn. Dat proclameren van het licht. En dat proclameren van zichzelf. Want kijk eens, je moet toch wel een bijzonder groot licht hebben, dacht de bedoeling. Je moet toch als dominee toch ook wel een behoorlijk licht zijn om zulke uitdrukkingen te doen dat je maar zo'n walmende pit bent. En zo'n klein kaarsvlammetje vergeleken bij die mensen. Ja, die man met ontdekking. Dat is nou een man met ontdekking. Dat hoor je niet veel mensen. Voel je het bedrog? Ach, als je die dingen eenmaal proeft en de Heer geeft je ontdekking voor je eigen, dan heb je er zo je zakken van vol, dat je zegt, nou lees dan maar een verhaaltje uit de kinderbijbel. Want ik vind het allemaal, je wordt erna van. Je hebt toch aan je eigen al genoeg, en als je dan een ander ook nog hoort lijmen. Ja, op die manier. En dat dan nog licht moet heten. Dat men de duisternis tot licht verkrat, is allemaal van de mens. Kijk, maar in principe, en dat zien wij vaak niet bij onszelf en bij elkander, in principe is het toch precies hetzelfde als toen. Precies hetzelfde. Dan wordt er nu vandaag de dag nog precies op dezelfde manier geredeneerd. Dan kun je nog in die verslagen vinden van bevestigingsdiensten in onze richting van, ja, ik heb gehoord dat hier nog het oude volk woont. En dat hier nog beslag is. En ik heb gehoord dat er al van ouds hier toch wel veel volk enzovoort. Ja. Zeg je nou, man, moet je nou niet al te kritisch zijn. Ja, ik kan er niks aan doen. Er zit een soort smaak aan. Nee, dat is het niet. Dat is tot streling van ons eigen vlees. En dan mogen die mensen die dan ook zulke lichten zijn, die mogen blij zijn dat ze in deze tijden nog zo'n licht van een dominee ontvangen erbij. Dan wordt het dubbel licht. Een goede dominee en een hoop, of tenminste een hoop, niet al te veel, want dat klopt weer niet met mijn licht. Hè? Dan zou het weer te licht bevonden worden, maar dat er toch nog zoveel bekommerden zijn en nog een volk dat een afgesneden zaak deelachtig is. En nog enkele die achter de zaak staan ook. He, dus roeren maar jongens. Nee. Nee. Ach, dat is alles. Wij zijn het licht der wereld. Daar ligt dat wel. Wij zijn het licht der wereld. Die leugen heeft de duivel een mens ingeblazen. En die houdt die vast tot het einde toe. En toch, ik weet het, het zit een mens in het bloed. Dat weet ik wel. En toch geloof ik rotsvast dat het zeker behoort tot het eigen werk van de Heilige Geest om die schijnheiligheid van een mens aan te pakken. Om te ontdekken. En om waar te maken wat de Heere zegt. Ik zal maken dat ze een walging aan zichzelf zullen hebben. Och, die oude lijnen, die zie je altijd weer boven water komen. Je hebt nog een Gideonsbende in Nederland, stuk of, ik weet niet hoeveel er zijn, die niet in de autoverzekering zijn. Dat is ons licht hier in Nederland. En je hebt nog 7 heb je er in die kerk, en nog 3 in die kerk, van bijzondere mensen. Licht, oh wat heeft die man een licht. Nou komt de Heere daar. Toen waren het ook allemaal zo'n soort mensen. Die fariseeërs. Oh, mensen nog aan toe. Een licht dat ze hadden. Ze hebben vaak met elkaar gepraat en gezegd. Och, daar begrijpen die stommers toch niks van. Huh? Die Galileërs. En die aan die gewone mensen. Die vervloekte scharen die de wet niet weten. En nou staat daar die Heeren en zaligmaker. Zodanig herkennen ze hem niet. Maar de enige die mandaat heeft om hier op aarde een woord der waarheid te spreken met als machthebbende, niet als de schriftgeleerde. En in plaats van dat afgedraaide lichtje van fariseeën, schriftgeleerden en allerlei andere godsdienstige mensen, waar je nog een enkele examens voor af moet leggen, te kijken of dat je licht groot genoeg is, gaat hij zo zeggen tegen die mensen, nou dan voel je aan, hè. Oh, wat is dat ingrijpend geweest. Hij zei het licht der wereld. Ja, maar wij zijn het toch niet? Ja, dat moet u weten wat u zegt. Hier staat wat de Heer Jezus zegt. Ja, hoor eens maar. Vroom mens die zegt, als zo zijn ogenblik die wezen mag, ja. En een ander mens die zegt, ja, dat moeten, dat is onze dure plicht en roeping, om het licht te zijn tot verlichting. Maar ja, het gaat niet altijd zo, want het is niet eenvoudig hoor. Mensen hebben ook mensenvrees vaak en als je dan, ja, als ik dan kijk naar het leven des heils, dan zeg ik, wat doen wij eigenlijk, hè? Wat doen wij nou eigenlijk? Nou, het is ook weer een licht dat schijnt. Dan zegt Jezus Christus, gij zijt het licht van wereld. Waarom zegt hij dat? Dacht je dat de Heer Jezus het licht als die zegt, die in mij gelooft, die heeft eeuwig leven. Dacht je dat niet waar is dat de Heer, wat de Heer Jezus zegt? Dat ze grotere dingen zullen zien en doen. Maar dat moet je niet bij een mens zoeken. Dat moet je niet bij Adam zoeken. Dat moet je bij de Heer Jezus zoeken. Gij zijt het licht der wereld. Als hij zegt, jullie horen bij mij. En ik ben het licht in de wereld gekomen. Opdat die in mij gelooft in de duisternis niet blijft. Ja, hij is de zon. De zon is der gerechtigheid. En hebben wij er wat tegen te zeggen als hij zegt, nou, ik zal jullie beschijnen. Ik zal mijn licht laten vallen in uw duisternis. En je zult ook licht worden. Sta op, word verlicht, want uw licht komt. Nou, ik voel me steeds nader worden, zegt misschien iemand, dat is onze zaak. Dat is onze zaak. Misschien worden we naar genoeg om licht te mogen verspreiden. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zijn genade wil vergeven. En dan zeg je, hé, daar komt licht. Dat is licht. Weet je wat ook licht is? en wil mij uw naam ter Heer al mijn heuvel daar vergeven. Licht, want hij is licht. Want bij hem hoort, zal licht zijn. Omdat hij het zegt, hij proclameert het. Hij knoopt niet aan op de mogelijkheden of onmogelijkheden die er in de mens zijn. Dat doet de mens. Maar hij knoopt daar niet op aan. Hij spreekt en hij verklaart. En als hij spreekt en verklaart, dan zal het zo wezen. Dan moet je bij dat licht, zei ik al, niet aan de zon denken. Hij is de zonne der gerechtigheid. Hij alleen. Hij is het licht zelf. En God is ook een licht en er is gans geen duisternis in hem. Maar dat licht, daar is even verder in vers 15, we slaan die stad op de berg even over, daar is sprake van, men steekt geen kaars, kaarsen had je toen nog niet, maar het is een zo'n pitje, weet je wel, zo'n schaaltje met een olijf of olie erin, en daar zit een pitje in, en daar... Daar kregen de mensen licht van in die tijden. Nog steekt men een kaars en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar en ze schijnt alle die in het huis zijn. Als we dat nou in verband brengen met het licht van vers 14, gij zijt het licht der wereld, dan moet je niet direct denken aan de zon. Maar je moet denken aan wat de koning zegt in het hooglied, gij zijt schoon, mijn vriendin, gij zijt schoon. Er is geen gebrek aan u. Gij hebt mij het hart genomen met een van uw ogen, met een keten van uw hals. Kom, mijn liefste, kom. Laat ons uitgaan. Want de zangtijd genaakt en de stem der tortelduif wordt gehoord in het veld. En wat ziet gij de zullen niet aan? Zij is als een rij van twee heiden. Ja, wat is dat dan? Het licht. Hier wordt bedoeld dat het licht van God in de Heer Jezus Christus zijn kinderen in het licht zet. Met al hun duisternis, want als je aan die mensen gevraagd had, nou jongens, Petrus enzovoort, en vooral aan Thomas, Filippus, zijn jullie zo'n helder licht? Dan hadden ze gezegd, oh, we weten nog niks. We weten nog niks. We hebben eerder gedacht dat het licht dat in ons is, duisternis is. Ze hebben zo verlegen staan te kijken. Ze durven daar niet te kijken naar al die andere gezichten. Wat zullen die wel denken? Gij zijt het licht der wereld. Maar de koning zegt, dan is het waar. Dus iemand die bij de Heer Jezus Christus behoort en die in zijn naam gelooft, daar wordt hiervan gezegd dat hij het licht der wereld. Nou, dat is voor een godsdienstig mens natuurlijk helemaal niks, het licht der wereld. Hij wil dan wel een kurk zijn waar de wereld op drijft. Maar een licht in de wereld? Nee. Een kerklicht, dat kan nog. Maar een licht in de wereld? Ja, ik heb van de week enkele dingen over de bijbellezing, dat was net zoiets aan de orde gesteld. Ik zei, wat is de mens toch een goddeloos schepsel, hè? Halen, hebben, houden. Ik. Die is te min. Die hebt dit. En ik heb erbij gezegd, als er dan nog iemand in de kerk komt die per ongeluk, wat andere kleren aan heeft of zo, of geen hoed op. Ja, die hoort vast niet bij ons. Die zal wel verdwaald zijn. Want die zien we wel niet meer terug. Zo, hè. Ja, dan denken we, in plaats dat we nou voor God bekennen dat wij zulke goddeloze monsters zijn, wereld, zien we in onze waarneming, eigen gerechtigde waarneming, zien we opeens een stukje wereld ergens op een bank zitten. Ja. En soms is het zo erg dat als er per ongeluk iemand zo in de kerk komt, dat hij voelbaar eruit gekeken wordt. Hij hoort hem hier niet. Hoe durft hij dat? Of zij? Ik heb dan meer gezegd. Ach. Ja. Ik heb wel eens gevraagd. Ja. Heere, wil alsjeblieft ook niet alleen geven dat uw gemeente gesticht wordt, maar dat die nog mag worden uitgebreid. En wil de voeten van allerlei mensen, tollenaars zou je zeggen in bijbelse bewoordingen, hoeren en tollenaren, en nog veel meer mensen van de zelfkant van het leven, wil dat alsjeblieft hierheen brengen. Want ze zullen niet in brand vliegen hier, in die zin. Nee, want wij alle hebben gezondigd en derven uw heerlijkheid. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Maar wat is dat eigenlijk als je erover nadenkt en de Heer ontdekt wat een walgelijke instelling, hè? Ja, daar zit ik met mijn club, ik met mijn kerkje. Ik met mijn mensies. Ja, ik ben er zogenaamd wel voor, maar dan moet die tollenaar of die hoer of die vrouw of dat meisje, die moet eerst maar eens naar huis gaan om wat op ter kop te zetten. Zo weet je wel. Dan kunnen we tenminste, dan heeft men er wat voor over. Nou, in zulke omstandigheden, dan zou je toch wel eens af mogen vragen, klopt het wel wat de koning zegt? Gij zijt een licht der wereld. Dat een mens zich verliest in dergelijke dingen. En waarbij hij zijn eigen fariseeuwse natuur op troon houdt. En in minachting op een ander neerziet. Maar je moet niet denken dat ik nou, dat het erom gaat in ons leven of dat we het kwaad goed praten. Dat doen we al te veel. Bij ons eigen praten we het kwaad. Maar dan loopt het hier helemaal niet over. Het gaat er maar over dat je zegt, oh wat verzet zich die mens, gij zijt het licht der wereld. Dat heeft de koning gezegd en hij heeft het licht in hun ziel en in hun mond gegeven. Predik het evangelie aan alle creaturen. En als je erachter denkt, ik heb nooit iets gegeten dat gemeen of verontreinigd was, heren. Dat doe ik niet. Sta op, Petrus, slacht en eet. Gij zijt een licht, het licht der wereld. Ik heb in jouw ziel geschenen om te geven, verlicht de ogen des verstands. Ja, maar dat gaat zo niet. Er is overwicht voor nodig om op pad te gaan. Ja, het is goed te begrijpen. Ja, het is zeker goed te begrijpen. Alles is goed te begrijpen van ons mensen dat we zulke nalingen zijn. Maar later, dan gebeurt het nog een keer zowat. En Barnabas, die wordt mede afgetrokken door hun veinzing. Want er zitten een hoop gewone mensen, ja, gewone mensen die in de Heer Jezus Christus geloofden. Maar ze hebben misschien wel eens een carbonaatje gegeten, weet ik wat. En ze hadden misschien niet zo'n mooie mantel met een gebedsriempje eraan enzovoort. Dan zitten ze daar in Antiochië. Het is allemaal even aangenaam, gezellig. Maar dan komen er wat deputaten van Jeruzalem. Die komen binnenstappen. En opeens verandert de situatie. Petrus die maakt een dikke knik. En broeders uit Jeruzalem. Ja, dat is toch weer wat anders dan die gewone mensen. Hoe blij je er ook mee bent. Hoe je ze het ook gunt. Maar kijk. En Barnabas die wordt ook mee afgetrokken. Gij zijt het licht der wereld. Ja. Maar als er niks anders is, dan. Nee, gij zijt het licht der wereld. En Paulus die ziet het en die voelt in zijn ziel door de Heilige Geest hoe belangrijk dat het is. Je moet niet denken dat Paulus even driftig geworden is, zo dit en dat. En... Nee. Dat was van de Heilige Geest in zijn ziel, dat hij Petrus openlijk bestraft. Die zegt, dat kan niet. Het is van 2-1. Of de een of de andere kant uit. Nou, het is gelukkig dat Petrus ook genade van de Heer ontvangen had. Anders had hij het ook nooit overgenomen. En hij had het ook niet vergeven. Hij had altijd beledigd gebleven dat Paulus zo licht als hij daar even de mantel uitveegde. Maar ja, dat was gelukkig niet zo. En bij Paulus lag het helder en duidelijk. Dat gaat ook zo als het over de Sabbat gaat, hè. Als de mensen eenmaal de Joden tenslotte proberen de Sabbat in de zondag te gieten. Een soort Sabbatsgebod. En raakt niet en smaakt niet. Dan kun je merken, al heeft hij aan de ene kant veel ruimte voor de zwakken. En die het zonde niet, is het zonde. Maar als het om de leer der zaligheid gaat en hij ziet door de Heilige Geest waar het om gaat, dan is hij radicaal. Dan is hij zo radicaal. Welke alle dingen zijn tot verzadiging van het vlees, maar niet een enige waarde bij God. Het was niet voor niks hoor. Want Paulus voelde heel goed aan, wij zijn al zulke lichten. En als we dan nog een beetje licht uit Mozes denken te peuren, die goede man Mozes, met ons licht, om ons eigen nog wat meer licht te geven, dan voelde Paulus aan, dan gaat het achter elkaar naar de verkeerde kant. En die vroomheid die ermee beoogd wordt, is meestal toch ook maar schijn en geen werkelijkheid. Zo is er in de kerk ook gegaan. Toen de kerk zich als licht ging promoveren, zichzelf, toen werd het steeds donkerder. Toen de kerk zich eenmaal zelf verklaarde als een soort voedster te zijn voor de wereld en voor dit en voor dat, toen kon je wel in gaan pakken. Want er kwam steeds meer kunstlicht, beeldendienst, mis en noem maar op allerlei dingen. Ze hadden zoveel licht dat met het avondmaal hoefde je geen beker meer aan de leken te geven, want stel je voor dat er een druppeltje bloed valt en noem maar op, veel te kostbaar. Zodra de kerk zichzelf proclameert het licht te zijn, dan is ze eruit. Wat is dat nou dierbaar, als je die twee dingen nou zo onderscheidt, dat die lieve zaligmaker daar zegt tegen die eenvoudige vissers. Nee, mag dan wat bijer geweest zijn dan de ander, dat heb je nou nog, daar gaat het niet om. Maar dat hij dan zegt, gij zijt het licht der wereld. Want dat betekent, die ernaast staan, die zijn het niet. Die zijn het niet. Al hebben ze nog zoveel verbeelding. En dan gaan ze nog zo handig wringend met elkaar om, van jongen als wij er niet waren. En dan houden ze nog zulke gereformeerde referaten voor het Sanhedrin, over de wet en noem maar op. Zij zijn het niet. Want Jezus spreekt hieruit. Dat wat van hem is, is licht. En wat niet van hem is, is duisternis. Hij vraagt niet in de eerste plaats, hoe voel je eigenlijk? Heb je nou je opdracht verstaan? En weet je nou, nee, daar gaat het niet om. Maar de Heer Jezus spreekt met goddelijk mandaat. Gij zijt het licht der wereld. Maar het is groot. Het is groot. Je zou haast zeggen, die is het niet gehoord hebben, die horen het nu. En die hebben het verkregen. En die het niet gedacht hebben, die krijgen nu wat te bedenken waar ze voorlopig niet over uitgedacht geweest zullen zijn. Gij zijt het licht der wereld. Ja. Ja, dat moeten zij ook goed horen. Want zij dachten ook, Israël, Israël. Israël, Israël. Joden, ja. Die hebben al licht en die moeten nog wat meer licht hebben. Dus de Heer begint al heel vroeg in zijn onderwijs, begint hij daarop te wijzen. Waar het over loopt. Daarom, ja, als de Heer wil, zeg ik erbij hoor. Wat wij zelf uit onszelf ondernemen, dat lijkt schitterend. Maar, ik heb wel eens gezegd, ach, als de Heer je roept om zijn evangelie te bedienen, en die lust heeft tot een opzienersambt, die begeert een voortreffelijk werk. Ja, Dat kun je natuurlijk. Dat heb ik ook wel gedaan hoor. Evangelisatie hier. Allemaal lichter. Allemaal grote licht hoor. Over het algemeen genomen. Allemaal grote lichten. Want ze hebben zo ontzettend veel licht. Er deugt niks van de wereld en van de kerk ook niet. Zo is het niet overal, maar dit is een doorsneebeeld. Maar ik heb wel eens gedacht, nou als ik dan een jonge man ben. Dan zeggen, nou dan kun je beter. Ergens in Noord-Holland of in Friesland of in Drenthe. Waar de mensen helemaal niet zo godsdienstig zijn, misschien nooit de kerk van binnen gezien hebben. Maar als je geloven mag dat de Heer zijn goedkeuring eraan geeft, denk wel, dan kun je daar veel beter terechtkomen. Veel beter. Want er is allemaal duisternis vaak en noem maar op. En dan zie je ook zo duidelijk dat het zo waarachtig is. Gij zijt het licht der wereld. Want dat is ook uit de praktijk bekend. Dat de Heer dan vaak nog grote wonderen doet als zijn woord verkondigd werd. Het begon soms in een café of een herbergzaaltje. Een verscholenkaartje. Maar het is heel wat anders, zou ik maar zeggen. Als dat het ene licht bij het andere licht moet komen, om het nog wat lichter te maken. Denk, oh, dat is allemaal al zo uitgekoud. Dat is allemaal al zo. Dan is het een wonder als je wat het georganiseerde betreft nog een plaats zou vinden. He? Waar nou werkelijk een besef was van eigen duisternis en onvermogen en een honger en dorst naar het heilig evangelie. Dat is al een wonder als dat zo zou zijn. Daarom, je mag gerust overal een streep onder zetten. De wereld die in het boze ligt, ja. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij uit de wereld gegeven. Ja, dat zegt de Heer Jezus. Heb je er wel eens om gedacht? Dat zegt de Heer Jezus. Want hij wist. Hij wist zijn goddelijke zending en zijn arbeid. Maar je bent toch wel met me eens dat wij allemaal, in de diepste zin wat ons aanbelangt, alleen maar wereld zijn en daaruit getrokken worden. Of dacht je van niets? En dat het alleen naar zijn eeuwig welbehaag is, dat hij van eeuwigheid heeft voorgenomen in zichzelf, waaruit Jezus spreekt, zij zijn niet van de wereld, zoals ik van de wereld niet ben. Want ze zijn verkoren. Ze zijn gekocht, betaald. Daarom zullen ze niet van de wereld ook zijn, nog blijven. Die lijn liggen de gedachten. Maar niet dat je een groepje exclusief mensen hebt, weet je wel, die wat heiliger zijn en wat vromer dan de rest, omdat ze nog naar de kerk gaan enzovoort. Maar zo is het niet. Want er was er niet ene Jood van de wereld. Ze waren al, behalve dan enkele tollenaren en zo, en zondaren, die er dooruit gebroken waren. Maar voor de rest hoorde er niet één van die mensen tot de wereld. Allemaal tot de kerk. Tot de levende kerk en tot Abraham's zaad. Erfgenaam. Dus je moet de zaken niet door elkaar halen. Je moet niet het een tegenover het andere uitspelen. Want de apostelen zijn de wereld ingegaan, omdat zij wisten, krachtens die eerste Adam zijn wij allen wereld geworden. En door de verkondiging van het heilige evangelie zal uitkomen wat van de wereld is en wat van God is. Maar door de verkondiging van het heilige evangelie, door het welverordineerde middel, dat konden ze aan de neus van die mensen niet zien. Velen haalden de neus op en sommigen geloofden. Hij waart eertijd duisternis, wereld, maar nu zijt gij licht in hem. Zie je. Och, als je het zo leest, toch, dan mag wel schaamte het aangezicht bedekken, dat wel. Maar je hoeft je niet dood te schrikken, hoor. Dat hoeft niet. Het hoeft niet. Want hij weet wel wat van zijn maaksel zijn. Hij ziet die vissertjes wel staan daar voor hem. Jongen, jongen, jongen. Maar hij weet immers dat hij het licht is. Nou. En al het mijne is het uwe kind. Hij zei het licht naar binnen. En als hij straks opgenomen is, gaan zij verder. Om van dat licht getuigenis te geven. En dat licht te doen schijnen. En daar hoef je ook geen apostel per se voor te wezen hoor, dat begrijp je wel. Goed. Nou die kaarsen, dat is ook licht, dat lampje. Die zet men niet onder een korenmaat, maar op een kandelaar. En ze schijnt alle die in het huis zijn. Het is niet helemaal duidelijk wat hiermee bedoeld wordt. Ja, ergens wel, wat ermee bedoeld wordt wel, maar hoe we ons dat zouden kunnen indenken. Want een korenmaat, die was wel aanwezig. Er was een maatje, dat had je nodig bij het bereiden van brood of koeken of wat dan ook. Zoals wij een weegschaaltje misschien in huis hebben. Als je die nou over zo'n lampje heen zet, nou, dan is het gauw afgelopen. Dan is het gauw uit met dat lampje. Normaal doe je dat ook niet. Want dat heeft geen zin. Nou doen wij wel meer dingen die geen zin hebben hoor. Dus vat dat nou niet zo op. Maar dit is ook mogelijk. Als we nou zo'n lampje hadden en er zitten wat mensen in huis. Dan weet je zelf wel, als je nou thuis zo'n lampje hebt hangen, dan is dat van binnen soms wit gemaakt. Dan krijg je een beter schijnsel. Nou kan het ook zijn dat iemand uit angst dat hij denkt, als de deur open gaat, dan waait het lichtje uit. Of, ik zit te lezen of ik zit te haken. Dus hier staat het olielampje en je zet er een krant achter dat je wat meer licht krijgt op je boek of op je haakwerk of wat dan ook. Of dat je denkt, ja, daar zit de deur, ik zet een beetje schuin zo die korenmaat ervoor, dan heb ik wat meer licht en we lopen niet kans dat dat lampje uitwaait. Dan zegt de Heere, men steekt geen kaars aan. Om die onder een korenmaat te zetten. Als je met meer mensen bent. Dan zeg je ja, maar als die is uitwaait. Of ja, maar als ik het maar heb. Nee, doe je niet, zegt de Heer. Maar die zet je op een kandelaar. Want in het gewone huiselijke leven zeggen ze al gauw. Hé, joh, ik wil ook wat zien. Dat is het gewone huiselijke leven. Je moet niet voor je eigen alleen houden. En dan was dat maar. Een klein vergeleken bij onze lampen. Was dat uiteindelijk maar een heel flakkerend pitje, dat licht. En dat beeld gebruikt de Heer toch van dat oliepitje. Als er te weinig olie in zit, dan walmde het en toch wil de Heer het niet uitblussen. Maar goed. Kijk, dan wordt het beeld, dat is wel sprekend, deze voorstelling, die ook bestaat, dat men dus het schijnsel voor zichzelf opeist, terwijl het moet schijnen allen die in het huis zijn. Niet voor die een alleen. En omdat er allen staat, zou je ook inderdaad kunnen denken aan iemand die het licht hier een beetje zegt, nou dat is voor mij, ik zit hier goed. En die ander dan, die erachter zit, nou ja, die laat die maar zitten. Nou zegt de Heer, dat doe je niet, hè? Dat doe je niet. Want je bent al van zo'n aard. Ik en een ander stik. Zo ben je. En je bent zo'n gruwelijke egoïst. In je huisgezin. Ja, ja. Voor alles. In de maatschappij. In het huwelijk. Oh, mensen. Ik. Ik heb het altijd het slechtste. Ik heb altijd het moeilijkste. Ik word altijd gepasseerd. Het donkere, ja, ja, dat lijkt nou donker, maar dat is nou precies een, als dat lichtje zo gezegd, wat je nou op je eigen zet. Hè? Het licht valt op mijzelf. Hè? En daar is het licht niet voor. Daar is het licht niet voor. Dat is goed uit de verf komen. Wie ik ben en wat ik doe, of wat ik. Nee, nee, daar is het licht niet voor. Het licht is gegeven opdat we zouden wandelen. Opdat we ons nek niet zouden breken in huis. En met een gebroken been in het ziekenhuis belanden. En, naar de taal van de Bijbel gesproken, niet in de afgrond tuigen. Voor eeuwig. Werp hem uit. Werp hem uit. Ik ken het niet. Het licht. Zie, natuurlijk, je hebt ook licht nodig om wat te werken. Maar dat laten we nou nog maar even rusten. Maar in de eerste plaats heb je het licht nodig van die kaartenhuis, want je breekt je nek. En vaak in Oosterse huizen, daar was alles bij elkaar. Ja, soms nog wel een verdiepingje lager en zo, maar er stond soms nog een paar schapen of een geit of weet ik wat, of een kalf. En dan al de mensen, de kinderen over de vloer enzovoort. De een die zou zijn nek breken over de ander. En dat bedoelt de Heer, dat hij zegt, je steekt geen kaars aan. Sommigen onder een korenmaker zeggen, dat is uitblussen. Maar dat deed men gewoonlijk niet. Wij steken hem ook niet aan, dat is de bedoeling niet dat je zegt, als ik dan maar mijn boekje uit kan lezen en als ik dan maar mijn zin heb en als ik dan maar... Nou, de Heer raakt de mens hier zo in het hart, van zijn egoïstisch hart. Maar ben je er blij mee met dat egoïstisch hart? Laten we het daar eens over hebben. Ben je er nog blij mee? Of zit je nog aan alle kanten te sleutelen om het te vergoeilijken en zeggen, ja hoor eens, kijk eens maar. Of ben je er wel eens verdrietig over geworden? Was reinig mijn gemoed van al mijn boze zonden. Heren, u hebt ook in de bergreden gezegd, wees kinderen van die hemelse Vader, die zijn zon doet opgaan over bozen en goeden, regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Ja, ja, maar Adam, ja, dat weet ik allemaal wel. Ik weet wel. Maar moet je daar dan iets tegen inbrengen? Is dat de weg? Of is de weg, Heere, trek mij. Ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Verlos mij van de boze. Ja. Nou ja, het is ook toch uitgekomen in de geschiedenis. Je weet het toch, wat er met de apostel Paulus en zo gebeurd is. Kwam het niet uit? Ja, je kan zeggen, ik ben een gelukkige man. Maar de Heere zei tegen hem, nee, die kaart steek ik niet onder een korenmaat. En die geef ik je ook niet, Paulus, die genade, dat je eigen je hele leven je eigen in mijn genade zou verblijden, voor je eigen leven. Maar ik heb u verkoren om mijn naam te dragen voor vele volken en heidenen. Ja. Soms lijkt het is een grote weldaad, hoor. De vergeving van de zonde. Soms lijkt het alsof dat alles is. Als ik... Maar weet, als ik maar heb. Maar dat is het doel van God niet, om de zonde te vergeven. Dat is een onderdeel van zijn grote heilsdaden. Zijn uiteindelijk doel is de totale verheerlijking van zijn naam. Eeuwige lof, aanbidding en dankzegging. De Heer blijft niet stilstaan bij de zonde vergeven. Die gaat verder. Steeds verder. Totdat hij alles zal zijn in die ellendige. Dan wordt er niet meer over zonde gepraat. Nou, zo kun je, nou, zo'n kaarsje, hè, ook, al is het nou maar achter het licht van het heilig woord Gods, of wat de Heer je gegeven heeft, als je iets van dat woord iets maar mag verstaan. En dan maak je er een soort lampje van, een soort bureaulampje, weet je wel. Daar precies op je handen ligt je. Ja, ik en nog een. En die knecht van je dan. Oh, dat is een onbekeerde iemand, dat is een gewoon iemand. Oh. En die man naast je in de kerk, daar heb ik ook geen grijntje vertrouwen in. Nee. Daar geloof ik niks van. En die? Ik weet het niet. Nou, dan wordt het tijd dat je licht toch eens op gaat steken, daar zeker. Oh nee, want ze willen tegenwoordig iedereen maar in de hemel praten. En Kain komt er toch niet. Zo. Maar wie bent u dan? Bent u Abel? Nou ja, dat is zo'n groot woord. Of bent u Kain? Nou ja. Wie heeft de Heer Jezus mede door zijn zonde en ongerechtigheden gedood? Kijk, dat was nou juist het licht dat wij Abel zijn. Het licht dat wij kinderen van Mozes zijn en van Abraham. Dat is nou juist die verdoemelijke grond van de mens waarop hij zich voor eeuwig vergist. Terwijl hij in de uitlegging als een Kain tegenover die meerdere Abel staat met gebalde vuisten. En nog meer doet dan Kain. Het was schandalig, ben ik mijn broeders hoeder. Maar wij doen nog meer, want wij hebben licht uit de wet. En daarom zeggen we, naar onze wet moet hij sterven. Hij moet eruit. Om daar een paar kerels uit Galilea tot het licht der wereld te verklaren. He, enzovoort, enzovoort. Mensen. Dat is een schok, dat is een blamage. Voor alles en een ieder. Nog steekt men een kaas aan en zet die onder een koren, maar op een kandelaar. En ze schijnt alle die in het huis zijn. Mooi is dat. Dat zeker. Schoon. Schoon is het. Het is zo zuiver. Als goud en glas. Des Heeren vrees is rein. Hij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Moest je dan de zonde maar lief? Nee, daar loopt het niet over. Dacht je dat de Heer Jezus de zonde lief had? Maar je moet niet te gauw zeggen, moet je dan de zonde lief hebben? En eerst je afvragen, hoe is het met mij? Heb ik de zonde soms nog lief? Voordat je over een ander wouwt. En in allerlei dogmatische formuleringen vlucht. Heb ik soms de zonde lief? Nee, Calvijn die zegt ergens, ja, in een vraag. Als het gaat, wat is liefde? Ja, dan bedoelt hij dan de liefde die de Heer ook geeft ten aanzien en elkander lief hebben. Hij zegt, horen daar alle mensen dan bij? Ja, ergens wel, zegt hij. Turken ook, ja, ook. En heidenen, ja, maar dat zijn toch goddeloze mensen? Ja, zegt hij, die goddeloosheid, die hoef je niet lief te hebben. Maar God heeft ze geschapen. God is de Almachtige. Enzovoort. Dus ja, nou, ik denk, ja, jongen, het klinkt wel een beetje leerstellig. Maar ja, je kan er zo gauw niet wat tegen inbrengen, hoor. Je kan er zo gauw niet wat tegen inbrengen. Want vergeet niet, daartegenover staat die afgrijzelijke godsdienst van ons mensen, dat we onze mond nog niet tegen een buurman open durven te doen of willen doen. Want het is maar een gewoon mens. Ik heb wel meegemaakt, ik ergens moest logeren, waar mijn meisje moest slapen. Ik had nog verkeering dat die dame tegen me zei, het is 10 minuten lopen, je kunt over 20 minuten terug zijn. Moest ik ze even wegbrengen. Want het zijn maar gewone mensen hoor. Het waren mensen van de kerk. Ik zei, wat bedoelt u? Kun je het daar niet mee praten? Gewone mensen de geest niet hebben. Ja. Het is wat, hè. Het is toch een toestand, want ze hadden geloof ik een platenspeler of zoiets, weet ik wat. Dat weet ik niet meer. Verschrikkelijk, ja. Laat men zetten kaars niet onder een kandelaar of een korenmaat, maar op een kandelaar. En ze schijnt alle die in het huis zijn. Nou is zo'n oliepitje heeft niet veel babbels, dat begrijpt hij wel. En laat dat de troost zijn voor onvrijmoedige mensen. En mensen die er eigenlijk aan alle kanten bedekt voelen. Of om de vrezen der Joden, het is niet goed te praten, of waar dan ook voor. Maar zo'n olielampje, nou ja, dat heeft niet zoveel babbels, dat voel je wel aan. Dus de Heere, die wil ook hiermee zeggen wat de apostel zegt tegen de vrouwen die nog heidense mannen hadden. Hij zegt niet, je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. Maar dat ze in stilheid, door hun wandel in de vrezen des Heeren, hun mannen tot jaloersheid mogen verwekken. Kijk, dat is nou echt zo'n lampje, hè? Zo'n lampje. En zeg je, dus ik bedoel dit. Je hebt mensen die altijd maar zeggen, ja, wij moeten getuigen, wij moeten dit, wij moeten dat. Maar je hebt mensen die wouwen er hele leven over godsdienst. Maar kom je een ander tegen een zakenman, dan hoor je dat hij nooit geen zaken meer ermee wil doen. Omdat hij nog zoveel eigenlijk te goed heeft wat hij nooit krijgt. Dat is diefstal. Nou, als dat dan licht moet heten, dat geklets. Och, de mensen die zien het. Een huisvrouw. Een huisvrouw, ja. Dat is ook een licht. Een licht. Een huisvrouw die de Heere vreest, die zal geprezen worden. Dat is een kaars. Zelf voelt ze zich misschien een walmend oliepitje. Maar heeft goede moed. Want hij zal het rokende vlaswiekje, wat in zo'n bakje olie gezet werd, dat was dat pitje uit, dat zal hij niet vertrappen, niet verbreken, niet teniet maken. Maar in tegendeel, hij zal meerdere genade schenken. Wat is dat groot, de moeder hoeft niet de hele dag te preken. Van je kind, je moet dit, je moet zussen, je moet zo, en als je nog zo bent. Ze mag wel eens wat zeggen tegen de kinderen. Maar ook in haar leven zal het uitkomen. Of ze de Heere vreest, ja of nee. Want er is een groot verschil tussen leven en leven maken. Leven maken, dan moet je een grote tutor kopen. Of een antwoordapparaat aanschaffen. Wat je aan de telefoon zet. En dat iedereen gelijk de vraag voor zijn neus krijgt, zijt ge bereid om te sterven? En dit en dat. Ja, maar dan voel je toch wel aan, dat is de weg niet. Maar dit is de weg van de vrezen des Heren. Kinderen, zegt de Heren, en jullie mogen het allemaal wel horen. Jullie fariseeërs, met ik en nog één, en nog een paar. En wij, mensen, daar is het licht helemaal niet voor, hoor. Het licht is om op de kandelaar te zijn, en om het licht te verspreiden in het huis. Wat is dat huis? Nou ja, zeg nou op de wereld desnoods. En de kerk. Want in de kerk breek je ook je nek. Kun je ook je nek breken. In de kerk kun je ook doodvallen. He? Net zo als in de wereld. In de kerk is het nog erger. Laat uw licht schijnen. Dus, kijk, om praktisch dat toe te lichten, dan zou ik zo zeggen, hou op met dat misselijke gedoe, dat je voor je eigen overtuigd bent, dat er 3 of 4 echt bekeerd zijn en nog een paar mensen zoekende en de rest, dat zijn maar leden van de banken. Levert die eigen wijsheid in. En laat dat licht zo gauw mogelijk uitgedoofd worden. Maar, heb je een boodschap van de Heere wegen? In het hele huis moeten ze het horen. Een boodschap. En wat is dan die boodschap? Dat is ook de verkondiging van Gods genade en de gerechtigheid in de Heer Jezus geopenbaard. En de rechtvaardiging van de zondaar door het geloof om niet uit genade. Kijk, dan heb je een boodschap om het hele huis te beschijnen. Niet om 3 mensen te beschijnen, maar om het huis te beschijnen. Voel je hoe nuttig dat het ook is in deze tijd? Nou, een stad boven een berg liggende kan niet verborgen zijn. Nou ja, weet je wat we doen? We gaan naar huis. Ik wou het eigenlijk afmaken, maar dan wordt het toch te laat. En daarom gaan we naar huis. Daar kom ik niet meer aan toe, aan die stad liggende op een berg. Daar zit ook weer een aparte lering in die stad op die berg. Maar ik wou 1 ding vragen. als je nou in het leven door de genade Gods ontdekt bent en wordt, dan ga je zien ook, en zeker, en juist dan wanneer de Heere Jezus gezegd heeft, volg mij. Dan krijg je een kennis daarin die die fariseeën met z'n allen bij elkaar nog niet hebben. Kennis van hem, de reine en de heilige, en kennis van jezelf. Nou, dat ziet er zwart naar akelig uit. Dan wordt het ook in de ziel wel ingegrift dat je weet voor je eigen ziel dat je nooit meer door de werken der wet zalig kunt worden. Dat is afgesneden. Dat kan niet. Al zou je midden in de nacht wakker maken, op welk ongelegen moment ook, maar dan weet je dat. Die weg is afgesneden voor mij. Dat kan nooit meer. Wanneer je daarbij mag geloven in die oneindige ontferming van God in de Heer Jezus Christus, dat hij de zonde vergeeft en steeds weer vergeeft, dat hij vol is van vergeven als hij zonde hebt. Dat is ook nog een punt, wij hebben niet zoveel zonde over het algemeen. Als je zonde hebt, dat hij genadig vergeeft. En je mag in je leven door het allerheiligste geloof bij ogenblikken hier ook in, ja, je zou haast zeggen, het gevoel, wel eens opspringen van blijdschap, dat je zegt, er is geen kwaad meer bij. Hij vergeeft alles, zover het west verwijderd is van doosten. Zover heeft hij om onze ziel te troosten van ons de schuld, en zonde weggedaan. En daarom zegt hij, je zet een kaas niet onder een korenmaat. Nou, dan moet ik eerlijk zeggen, of hij dat nou uitlegt uit het gebroken verbonden werken, dat moet u weten, hoe je dat uitlegt. Maar dan kun je toch wel eens erg verdrietig zijn. Hè? Te verdienen is er niks meer. Dat heb ik verteld. Maar dat je toch wel eens verdrietig bent. Zegt, o Heere, ik kan er met mijn kunstjes aardig uitspringen hoor. Wie ik blijf, wie ik ben. In plaats dat mijn ogen uit mijn hoofd gaan, Heere. Heere, ik ben zo'n toemeling. Alsjeblieft, maak u het toch wel. Maak u het toch wel, Heere. U bent toch zo sterk. U bent toch zo groot, Heere Jezus, u kan de dood zo tot het leven roepen. En dan kan er toch wel verdriet zijn, nogmaals, niet om iets te verdienen. Maar dat hij een gestalte in ons verkrijgt. En wat de apostel ook zegt, dit gevoel zij je nu, dat ook in Christus Jezus was. En als Petrus zegt, en gij hebt tot een voorbeeld des lijdens, onze Heer Jezus Christus, opdat ge zijn voetstappen zelf nawandelen of navolgen. En dat je beseft voor je eigen ziel, ik ben hier. En dan niet meer met een vrome sprong van, of ja, mens blijft tot een, dat weet ik wel, weet ik wel. Ben je er zo blij mee? Ben je er zo blij mee? Als je zegt, ja precies, zo doen we nou. Hè? Dat lichtje, dat zet er een krantje achter als ik maar kan lezen. Als ik maar bekeerd, als ik maar dit en als ik... Ben je daar dan zo blij mee? Nou, als de Heer Jezus nu kwam en hij zou vragen, jong man, meisje, moet ik je van alles verlossen? Van heel je egoïstische bestaan. Van je eigen wijsheid. Wat zou je dan zeggen? Als het goed ligt, dan zou je zeggen. O Heere Jezus, alstublieft, wilt u het direct doen? Wilt u direct doen? dan wordt uw naam door mij met lof gejuicht geprezen. Dan zal ik u alleen eren en prijzen en aanprijzen. Nou ja, de Heer doet het niet zo. In die zin, wij hebben te wachten. In die zin, na dit leven leren wij, dan komt de volmaking. Maar toch, dit blijft voor mij ook een lering. En misschien ook voor ons allen. Heere, help ons. Graaf op uw spoor onze wankelende gangen. Want daar zit het licht niet in. En de blijdschap. Als ik voor de duizendste keer constateer dat ik maar een ellendeling blijf en dat ik maar dit ben en dat ben. Het licht zit in hem die zegt, zonder mij kunt gij niets doen. Blijf in mij. Amen.